Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht op geslacht, ja, tot in eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, willen wij zingen van Psalm 138, het eerste en ook het vierde vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Ik zal u in het midden van de goon op hoge toon met psalmen prijzen. 138, 1 en 4. Beleiden we het een en heilig geloof in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Om daarna te zingen Psalm 5, vers 2 als overgang naar het gebed. Psalm 5, vers 2. En ieder spreken in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Verheffen wij ons hart tot God, laat ons de Heere bidden. Heere, wat geeft u ons wonderlijke woorden op de lippen als u ons in de psalm leert dat u zelfs al het zuchten, het denken van ons hart weet. Dat u het niet nodig hebt dat wij woorden uitspreken, maar dat u al opmerkt wat er aan verlangens en uitingen in ons hart leven. En dat is wonderlijk, Heere, voordat wij spreken ziet u wat wij denken. Maar omgekeerd weten wij niet wat u denkt, tenzij u tot ons wil spreken. U weet van ons wat wij niet van u weten. En u doorgrondt ons wat ons bij u niet mogelijk is. U kent ons meer dan wij onszelf, maar wij kennen u alleen door wat u van uzelf bekend wil maken. En Heere, dat is voor ons iets wat ons beschroomt en voorzichtig maakt, want dat u al weet wat er in ons is voordat wij het zeggen, ja, dan weet u ook van alles wat in ons omgaat. En Heere, dat maakt ons nederig. Maar het is tegelijk ook bemoedigend, want er kunnen ook zoveel dingen in ons zijn die we niet in woorden kunnen vatten. En soms kennen we onszelf eigenlijk niet eens goed. En dan gaan er dingen in ons hart om die we niet kunnen peilen. Dan zijn we onszelf een raadsel. Of we zijn zo van binnen in de war of verknoopt, dat we niet zouden weten hoe we het u moesten vertellen. En dan leert u ons dat u ook al ziet wat er aan bewegingen in onze ziel is. Aan zuchten, aan uitingen. Trouwe God, wij danken u dat u dat wil zien. En wat is dat een teken van uw grootheid, dat u zelfs het innerlijk van een enkel mens hoort, wil horen. Dat u daar uw oor voor wil neigen. Dat maakt, Heere, dat u die in uw grootheid zo ver bent, dat u tegelijk in uw horen zo dichtbij bent. Ons als het ware omgeeft. Heere, wij bidden u of u, nu we deze middag in uw huis zijn gekomen, of u ons door uw genade wil zegenen. Als wij zingen, als wij uw woord horen. En wilt u daaruit dingen in ons hart leggen. Dat uw Heilige Geest meekomt waar uw woord uitgaat. Geeft u dat jong en oud. En dat zo het tot opbouw van uw gemeente mag dienen. Heren, wij leggen het aan u voor. Hoort u ons bidden. O Vader, Zoon en Heilige Geest. In de vergeving van al onze zonden. Amen. Gemeente, ik wil met u lezen twee gedeelten uit de Bijbel. Om te beginnen uit het boek Genesis. Genesis 42. En ik lees u vanaf vers 22. Genesis 42 vanaf vers 22. Waar het erover gaat dat de broers die zijn voor Jozef gekomen. En Jozef die doet alsof hij een Egyptenaar is. Ze hadden in Egypte in die tijd, zo blijkt het, opgravingen die hoger geplaatste hadden vaak een soort kroon op. Die ook een groot deel van het gezicht bedekte. Dus begrijpelijk dat die broers hem niet herkenden. En hij doet ook of hij alleen Egyptisch spreekt. Waardoor die broers denken, hij kan ons toch niet horen. En dan gaat het in vers 22 als volgt. Ruben antwoordde hun, heb ik het jullie niet gezegd? Bezondig je niet aan deze jongen, maar jullie luisterden niet. Zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Ze wisten echter niet dat Jozef het verstond, want er was een tolk tussen hen. Toen wendde Jozef zich van hen af en huilde. Daarna keerde hij naar hen terug en sprak met hen. Hij nam Simeon uit hun midden en liet hem voor hun ogen vastbinden. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Zij laden hun koren op hun ezels en gingen vandaar op weg. En toen een van hen zijn zak opendeed om in de herberg zijn ezel voer te geven, zag hij zijn geld, zie, het lag boven in zijn zak. Hij zei tegen zijn broers, mijn geld is teruggelegd, zie toch, het zit in mijn zak. Toen ontzonk hun de moed en bevend zeiden ze tegen elkaar, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? En ze kwamen in het land Kanaan bij hun vader Jacob en ze vertelden hem al wat hun overkomen was. Die man, de heer van dat land, sprak harde woorden tegen ons en hield ons voor spionnen van het land. Maar wij zeiden tegen hem, wij zijn eerlijke mensen, wij zijn geen spionnen. Wij waren 12 broers, zonen van onze vader. Eén is er niet meer en de jongste is heden nog bij onze vader in het land Kanaan. Toen zei die man, de heer van dat land, tegen ons, hierdoor zal ik te weten komen dat u eerlijke mensen bent. Laat één van uw broers bij mij, neem koren mee om de honger van uw gezinnen te stillen en ga op weg. Breng uw jongste broer naar mij toe, dan zal ik weten dat u geen spionnen bent, maar eerlijke mensen. Uw broer zal ik aan u teruggeven en u kunt vrij in dit land rondtrekken. En het gebeurde, toen ze hun zakken leegmaakten, zie, ieders geldbuidel zat in zijn zak. Ze zagen hun geldbuidels, zij en hun vader, en ze werden bevreesd. Toen zei Jacob hun vader tegen hen, jullie beroven mij van kinderen, Jozef is er niet meer en Simeon is er niet. Nu willen jullie Benjamin ook nog meenemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen zei Ruben tegen zijn vader, u mag mijn twee zonen doden als ik hem niet bij u terugbreng. Geef hem in mijn hand en ik zal hem bij u terugbrengen. Maar hij zei, mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Tot zover het Oude Testament. Gemeente, nog een enkel vers uit de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, tot en met vers 11. En in de preek zal wel blijken waarom we deze verzen lezen ook daarbij. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Tot zover. Gemeente, wij willen stilstaan bij het gedeelte van Genesis 42 en dan in het bijzonder het 25e vers. Jozef gaf opdracht hun zakken met koren te vullen, bij ieder het geld in zijn zak terug te leggen en hun proviant voor onderweg te geven. En zo deed men voor hen. Tot zover de tekst. Gemeente, voordat we hierover spreken, hebt u gelegenheid om de liefdegaven te geven. En die zijn bestemd. Eerste collecte voor de HGB. De tweede voor de kerkrentmeesters. En bij de uitgang voor het kerkgebouw. En dat willen we graag van harte bij u aanbevelen. Zingen wij van de 105e psalm vers 10 en 12 als inleiding voor de prediking, psalm 105, 10 en 12. Gemeente Jozef die doet in dit gedeelte alsof hij zijn broers niet kent. Hij spreekt streng met hen en beticht hen van spionage. Hij doet dat niet uit wraakzucht overigens, integendeel. Zijn hart loopt over van goedheid naar hen toe. Maar hij beproeft hen, opdat ze gaan inzien wat voor ergs ze hebben gedaan. Maar ondertussen schrikken die broers heftig van die harde verwijten. En dan neemt Ruben het woord. Hij zegt tegen zijn broers: zie, nu wordt er vergelding geëist voor zijn bloed. Daaruit blijkt dat Ruben het vermoeden heeft dat Jozef wel om het leven gebracht zou zijn. En dat dat eigenlijk toch wel hen, dat zij de oorzaak daarvan zijn. Maar wat nu opvalt, dat is dat hij hier het bloed naar voren brengt. Hij zegt niet zomaar: Jozef is heen gegaan. Nee, er wordt ons rekenschap geëist voor zijn bloed. En in de Bijbel staat bloed voor de kracht, voor het leven van een mens. Zoals je adem de aanjager van het leven is, zo is je bloed de onderhouder van je leven door heel je lichaam heen. En dan is het opmerkelijk, als een mens op gewone wijze sterft, dan vertrekt de adem uit hem, maar je bloed blijft in je. Maar als de adem uit iemand gaat, dan is het op Gods tijd dat iemand heen gaat. Want dan is het eerst de adem en het bloed blijft. Maar als het bloed eerst uit iemand gaat en als gevolg daarvan de adem, dan is iemand ontijdig gedood. Dan is iemand om het leven gebracht. Dan is zijn leven ontijdig genomen. Gods weg is eerst de adem en het bloed blijft. En bij een gewelddadige ombrengen door een ander gaat het bloed en daardoor de adem. En die ommekeer is zeer ingrijpend. Want is het of God het leven neemt of een mens? En in de Bijbel geldt het als een groot vergrijp waar Gods toorn over opgeroepen wordt als het bloed voor de adem uitgaat. Want dan heeft de mens ingegrepen. Als Kain Abel doodslaat, dan zegt God: er is een stem van het bloed van uw broer Abel dat roept van de aardbodem tot mij. Dus als menselijk leven wordt omgebracht, zegt de Heere, dan roept dat bloed vanaf de aarde naar de hemel toe om wraak, om vergelding. Nou, als wij dan bedenken hoeveel er elke dag in de wereld worden omgebracht, neem van één week alleen al door allerlei aanslagen. Wat roepen er dan niet een stemmen vanaf de aarde om wraak? Dat moet toch bijna een orkest zijn wat in de hemel klinkt van stemmen die roepen om wraak bij de Allerhoogste. En na wat de apostel Paulus in een van zijn brieven schrijft, verzamelt God al die stemmen die roepen om uiterlijk op de slotdag van de wereld daar verantwoording over te vragen. Elke stem van bloed, die zal een keer antwoord krijgen. Ondertussen leert ons dit dus, die bijzondere instelling van adem en bloed, zoals de Heere de mens heeft geschapen, en ook Gods optreden als het gaat om het bloed, als dat vloeit op aarde, dan leert dat ons hoe het leven het eigendom van God is en dat Hij de enige is die beschikken mag over adem en bloed. En dat leert ons om zo naar onze naaste te kijken, maar ook zo naar onszelf te kijken. Je eigen bloed zegt je dat je van God leven hebt gekregen en dat het alleen zijn bezit is. Je eigen bloed is zijn bezit. Daar mag je ook zelf niet, als het ware, iets aan beschadigen. Daar moet je zuinig op zijn, op je leven. Je hebt niet over jezelf te beschikken. Je bloed leert je dat je niet het beschikkingsrecht over je eigen leven hebt. Maar dat wij de Heere God moeten laten bepalen onze tijd. En dat je jezelf ook niet nodeloos in gevaar mag brengen. Ja, dan is er nog iets opmerkelijks over dat bloed. Want in de Hebreeënbrief lezen we: het bloed van Jezus spreekt betere dingen dan het bloed van Abel. En daarmee weet die schrijver van de Hebreeënbrief eigenlijk een heel bijzondere toepassing te maken op dat bloed wat om wraak schreeuwt. Want hij wil daarmee zeggen, het bloed van Abel en van alle mensen die omkomen, dat roept om wraak, terecht. Maar hij zegt, dat bloed van de Heer Jezus, die door de mensen is omgebracht, zijn bloed is niet een roep om wraak. Integendeel, zijn bloed roept juist de vrede met God over ons uit. Zijn bloed bevat leven en kracht dat hij ons toedeelt. Het is opmerkelijk dat aan het avondmaal de Heer Jezus ook ons juist aan zijn bloed wil laten denken. Niet alleen aan zijn lichaam dat aan het kruis heeft geleden. Nee, hij heeft opzettelijk een tweede teken toegevoegd voor zijn bloed. Zijn bloed, dat betere dingen spreekt dan dat van Abel, dat is gegeven om ons rein te maken van alle vuil van de zonde en alle kwaad. En ons de toegang te openen om tot God te mogen naderen. Om biddend vrijmoedig tot de troon te mogen gaan. Hoe kostbaar is het bloed van onze Heer Jezus Christus. Nou kijk, als Jozef zo zijn broers dat hoort zeggen over het bloed, over de schuld die ze daarmee erkennen, dat ze iets vreselijks hebben gedaan toen ze Jozef verkochten, dan overvallen hem de emoties. We lezen dat hij zich afwendt en huilt. Een huilende onderfarao. Zijn hart is zo vol genegenheid voor zijn broers. Het raakt hem diep dat hij ziet dat ze in leven zijn, dat zijn vader in leven blijkt te zijn. Maar het raakt hem duidelijk ook dat ze tot inkeer beginnen te komen. Echte liefde is blij als een ander meer op een goed pad begint te komen en daarnaartoe begint te groeien. Al is hij er nog niet helemaal, maar verheugt zich al over het begin. Maar gemeente, als we daar zo op letten, dan worden wij eigenlijk bepaald door dit huilen van Jozef bij de plaats die emoties bij ons innemen. Kijk, wij weten dat Oosterse mensen nogal emotioneel zijn. Als je een demonstratie ziet in het Midden-Oosten, ja, dan is het altijd schreeuwen en schelden en huilen en lachen en noem maar op. Wij Nederlanders waren een stuk ingetogener, maar dat is in snel tempo aan het veranderen. Ons volk, wij gaan ook steeds meer op emotie drijven. Hoe moeten we daar tegenover staan? Wat heeft nou het geloof daarmee te maken? Heeft dat daar invloed op? Nou, in ieder geval zien we in Jozef dit, dat het geloof niet zijn natuurlijke gevoelens heeft gedoofd. Dat wil het geloof ook niet. Maar, nou heeft bij hem die emotie te maken met zijn liefde voor zijn broers, die emotie wordt opgeroepen vanuit zijn verbondenheid met zijn broers. En nu maken wij mee dat in de maatschappij eigenlijk een tendens is om de emoties in het algemeen, niet alleen bij banden, familiebanden of andere verbondenheden, maar om eigenlijk de emotie in het algemeen steeds meer de vrije hand te geven. En dat maakt ons volk veel minder stijf, maar ook veel minder verstandig en bedachtzaam. Dan kun je bijvoorbeeld bij verkiezingen zien dat heel velen lopen achter één iemand aan en 3 maanden later wordt hij weer gedumpt en ingeruild. Er zit geen lijn meer in. Dus emoties hebben ook iets heel wispelturigs en onverstandigs. Maar bij Jozef zien we dat het geloof niet uit reactie tegen emotie is. Want ze kunnen ook een rijk gevoel uitdrukken. Maar in Jozef zie je hoe het eigenlijk in het geestelijk leven wil gaan. Dat de emoties een plaats mogen hebben, maar dat ze geordend willen worden. Alles moet gekerstend worden, wil het in de lijn van Christus kunnen gaan. En dat geldt ook voor emoties. Die emoties moeten gekerstend, geordend worden vanuit een liefhebbend hart en een gezond verstand. En dan zijn die emoties niet stuurloos, maar juist onder goede leiding. Dus wat wij natuurlijk zien in ons eigen volk, dat zou een mens beducht maken, dat je zegt, nou, Hier komt niet veel verstandigs van als je met z'n allen een beetje gaat drijven op je impulsen en je emoties. Maar uit de reactie moet er niet zijn alleen verstrakking, maar de goede ordening. En als dat in je eigen leven geschiet, dan kan dat ook je persoon op een hele goede wijze voorthelpen. Ook juist in je leven voor Gods aangezicht. En kijk, dan komen bij Jozef, zeiden wel, die tranen op vanuit de band met zijn broers. Bij deze diepgelovige man zijn de natuurlijke banden niet verdwenen. Nee, natuurlijk niet, want de Heilige Geest die snijdt niet weg wat bij de mens als schepsel hoort. De Vader en de Zoon en de Heilige Geest werken elkaar nooit tegen. En God heeft in de mens gelegd een natuurlijke band en genegenheid tot degene aan wie je verbonden bent door bloedbanden. Later kan er een band van vriendschap ontstaan, er kan een band van huwelijk bijkomen. Er is een band in de gemeente tussen alle die eigenlijk bij de Heere horen of zijn naam dragen. Maar die banden, ook de bloedbanden, die worden door de Heilige Geest en door het geloof niet terzijde gesteld. Het gaat me om je persoonlijke verhouding met de Heere en de rest doet er niet toe. Nee, die verhouding met de Heere gaat voorop. Maar van daaruit gaat de Heilige Geest niet afbreken wat God de Vader in de schepping neerlegt, maar hij gaat het heiligen, heiligen. Dat wil zeggen, naar het beeld van Christus vernieuwen. En dan gaat hij, je zou ook kunnen zeggen, de Heilige Geest die gaat ze eigenlijk herstellen zoals ze oorspronkelijk bedoeld zijn. En dat is nodig, want zoals alles in ons leven kunnen ook de bloedbanden, kunnen ook de huwelijksbanden, kan ook een gemeenteband. Het kan allemaal door de zonde verwrongen raken, verwaarloosd raken, op een verkeerd pad raken. En dan gaat de Heilige Geest die banden daarom niet wegsnijden, maar naar Gods bedoeling herstellen. Dat je genegen raakt, meer en meer, om elkaar alleen maar het goede toe te wensen en je aan elkaar verbonden te weten. Nou, zo zien we het in Jozef terugkomen. Hoe die man diep geworteld was in het geloof in God en dat hij tegelijk intens ook de bloedbanden beleeft met liefde en dat vanuit die liefde diepe emoties bij hem worden opgeroepen, hoe het mes gaat. En ook als ze op een pad ten goede raken. Nou, als Jozef zijn tranen heeft gedroogd, dan keert hij terug naar zijn broers en dan valt op dat hij Simeon laat vastbinden. Dus in zijn hart huilt hij, in het openbaar bindt hij. Hij is eigenlijk van binnen geraakt en van buiten streng. Waarom eigenlijk Simeon? Ja, de rabbijnen die veronderstelden dat Simeon Jozef wel het gemeenst behandeld zal hebben. En die moest dus het meest tot inkeer komen. Nou, weten we niet, zou kunnen, weten we niet. Calvijn zegt wel iets heel belangrijks bij deze tekst. Hij zegt, kijk, Jozef is uit op hun behoud, maar hij is hier wel heel streng. In de praktijk, voegt hij eraan toe, moet je geregeld niet al te streng zijn. Want dan maak je iemand eerder wanhopig en dat is nu juist verkeerd. Calvijn wil eigenlijk zeggen, je moet natuurlijk wel eens streng zijn in de opvoeding. Op een andere manier, soms wel eens. Bedrijf misschien ook wel eens. Hij zegt, maar dan moet je altijd binnen grenzen doen. Let erop dat je iemand meer verbetert dan dat je hem wanhopig maakt. Nou, kijk, en dat is eigenlijk die soort toeleidende weg naar het centrale wat Jozef dan doet. Doet iets opmerkelijks, dan geeft hij opdracht om de zakken van de broers te vullen met koren, maar dan geeft hij er twee opdrachten bij. Ten eerste, het betaalde geld door hen moet weer opnieuw boven op die zakken gelegd worden. Elk van die broers en in elke zak een evenredig deeltje geld. Maar hij geeft er nog een opdracht bij, er moet proviant voor onderweg op de zak gelegd worden. Wij zouden zeggen, er moest nog een lunchpakket bij, voor onderweg. Waarom doet Jozef dat? Geld erop, lunchpakket erbij. Nou, kijk, die proviant, dat is natuurlijk een teken van bijzondere aandacht, liefde en zorg. Die broers, als ze die proviant zien, dan dringt tot hen door. Hé, er is iemand die aan ons denkt. Die al van tevoren aan ons dacht wat wij gingen meemaken. Want die heeft bedacht, het is een lange weg. Ze hebben onderhoud nodig en dat zal ik aan ze geven. Dus ze merken dat er iemand is die begaan is met hen. Die uit liefde zorg draagt voor hen. Dus Jozef legt eigenlijk een liefdeteken bij het koren. En dan dat geld. Het is precies het geld dat de broers voor het koren hebben betaald. Daarmee maakt Jozef het koren gratis. Een genadegift. Een onverdiend geschenk. Jozef laat daarmee zien, jullie hebben dat koren helemaal niet verdiend. Wat jullie daarvoor betaald hebben is niet genoeg. Want het is niet te betalen gezien wat jullie hebben uitgericht in je leven. Kun je het nooit meer betalen. Maar wat wel kan is, dat je het van me gratis krijgt. Dat kan wel. Voor niets. Uit liefde. En dat doet Jozef al voordat die broers volledig tot inkeer zijn gekomen. Het is al een beetje begonnen, die inkeer, maar nog lang niet helemaal. Maar Jozef gaat al, voordat hun bekering echt helemaal is doorgebroken, gaat hij hen al een hele grote mate van liefde laten ervaren. Nou, u weet dat Jozef in de kerk van alle eeuwen in ere is gehouden als een buitengewoon type afbeelding van Christus. Dat is hij ook, de mooiste van het Oude Testament. Werkelijk. En dat is hier nou ook zo. Daarom hebben we ook met elkaar Romeinen 5 gelezen, waar staat: Christus wilde sterven voor ons toen wij nog zondaren waren. En daarmee bewijst hij ons dat hij ons waarachtig lief heeft en zoekt. Want hij wilde eerder voor je lijden aan het kruis dan dat jij naar hem vroeg. Het is eigenlijk wat je ook wat ziet in de doop als kind. Heeft een mens nog niets gedaan, nog niets beleden aan geloofsbeleiden, helemaal niks. En dan bevestigt de Heere al zijn genade. En dat komt ook elke zondag weer terug. Als je nou in de kerk komt, dan is daar het evangelie. En dan kom je in de kerk. Hoe kom je? Ja, je komt als een mens. Wat voor mens? Ja, mens met tekorten en gebreken. Of denk u dat niet hebt, maar je komt in de kerk, een mens. En ja, soms schrik je van jezelf. En dan voel je alsof je zonden meer zijn dan de haren op je hoofd. Zo kom je in de kerk. Ga je zitten? En in het evangelie komt de Heere Christus tot je. En wat hoor je dan? Nou, hij vraagt je niet eerst dit betalen. Eerst dit doen. Eerst zus. Eerst zo. Nee, wat je ondervindt, wat je mag ervaren als je in Gods huis komt en je zit in de kerk, zelfs tot in hele ernstige preken toe, dat je ervaart, ja, Christus is iemand die komt nou werkelijk gunnend naar me toe. Je kunt nou van alles bedenken, maar Christus is werkelijk, werkelijk diep en diep goed en gunnend. En hij komt me aanbieden. Hij komt naar me toe en hij komt alleen maar voor me neerzetten. Of het nu, laat ik het zo zeggen, hij komt om te beginnen met een zak met koren. En dat is eigenlijk de vergeving, het koninkrijk der hemelen, genade, de eeuwigheid, bij het sterven, de toegang tot de hemel. Hij komt het om niet bij je brengen, als een geschenk. En gemeente, dan is de vraag natuurlijk, ziet u hem zo met het oog van uw hart? Als de Heere die tot u komt om te brengen. Dat hij alles bij zich heeft. Kent u zijn gelaat zo dat het eigenlijk straalt van vriendelijkheid en gunning. Misschien dat u of jij soms zit met het punt, wanneer wil de Heer mij aannemen? Dat is een klassieke vraag, maar de modernste mens kan ermee zitten. Ja, van, wil die het nou echt met mij, een band? Kan dat echt? Ja, dat is eigenlijk een vraag die een mens van welke richting of achtergrond ook kan hebben. Maar zie dan in de figuur van Jozef een afbeelding van hoe waarachtig Christus nu zo tot je komt, hoe die is. Het komt uit zijn hart dat hij uit is op je behoud en vernieuwing van je leven. En dan komt hij niet alleen met een zak met koren waarin de vergeving zit en de verzoening met God en ook de gemeenschap met God, al beginnend in dit leven. Nee, hij komt zo dat hij ook proviant erbij doet. De Heere Jezus doet er ook een lunchpakket bij. Namelijk zo dat hij bij de zak met koren, dat is zijn genade, geeft hij ook de belofte dat hij in dit leven al compleet over je waken zal. Dat is het lunchpakket bij de genade. De genade is het grote. Het lunchpakket is dat de Heere zegt, maar als je nou van mij genade krijgt, dan krijg je ook een lunchpakket voor het onderweg op aarde. Zolang je tijd van me krijgt hier, beloof ik je dat je zal zien, dat je me altijd mag aanroepen, dat ik over je zal waken. Waar je ook doorheen moet. En dan heb je eigenlijk een geweldige, ja, mag ik zeggen, combinatie. Een zak met graan waar het diepste in zit. De vergeving en de verzoening met God. Dat je een kind van God mag zijn, gemeenschap met hem, maar ook proviant. Een lunchpakket voor elke dag. Wat het volk Israël in de woestijn kreeg, per dag kregen ze manna. Dat was hun lunchpakket. En je weet van tevoren niet waar je tegenkomt en wat die dag aan behoefte en nood en zorgen en verdriet kan brengen. Je weet 's morgens niet wat 's avonds is, maar de Heere wil voor elke dag op aarde ook voorzien. Hij wil de tijd die hij je geeft, wil die als zijn verantwoordelijkheid nemen. Zoals Jezus het zegt in het evangelie, zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere zal u toegeworpen worden. Jezus wil zeggen, geef nou uw hart aan die zak met koren, aan Gods genade en wil. En dan beloof ik je krijgt de proviant, het lunchpakket voor elke dag, krijg je er van mij bij. En de Heere vertelt dan niet hoe de weg zal zijn die je gaat. Maar hij belooft wel dat hij per dag aan je zal denken en onderhouden. En gemeente, dan komt er in die figuur van Jozef op een bijzondere wijze komt het evangelie naar ons toe. En dan is natuurlijk de vraag, ja, hoe beantwoord je nou zoveel liefde van de kant van de Heere? Want het geld ligt er ook nog eens bovenop. Daarmee laat de Heere zien dat hij alles voor ons betaald heeft. Hij kon alleen maar brengen. Je kan er geen schrapseltje van betalen. De Heere zegt hetzelfde bedrag. Alles heb ik betaald. Dus het koren, het is om niet betaald en er is een lunchpakket bij. Hoe zou je nou zoveel liefde van de kant van de Heere, hoe zou je daarop antwoorden? Nou, bij die broers zien we dat ze er gewoon van schrikken. Ze zijn er helemaal niet blij mee. Integendeel. Ze schrikken van liefde. Ze deinzen terug voor genade, dat kan. Want als ze onderweg bij een herberg aankomen voor de eerste tussenstop, ze maken de zakken open, zien ze het geld liggen, dan ontzinkt die broers de moed en ze roepen, wat is dit dat God ons heeft aangedaan? Dus die liefde van Jozef maakt hen bang en onzeker en ze halen God erbij en ze zeggen, wat doet hij ons aan? Nee, ze blijven niet steken bij die Egyptenaar die het in de zak deed. Ze halen God erbij als een teken dat hun geweten gaat spreken. Ze voelen aan, God is ons aan het bezoeken voor onze zonde. Hij gaat rekening vereffenen. Ja, Er kunnen dingen in je leven gebeuren dat je ineens het gevoel krijgt, is God nou niet met me doen? Is hier niet wat aan de hand? Maar het opmerkelijke is, Jozef betoont liefde, zij schrikken. Misschien zegt u, dat herken ik ergens wel. Dat juist als je de liefde van de Heere proeft en overweegt, dan kun je soms veel meer schrikken van je eigen zonde dan wanneer je heel streng hoort vertellen hoe zondig je bent. Juist als de Heere heel dichtbij je komt en je toont hoe hij is, dan kan je hart diep geraakt worden en dan voel je, wat heb ik toch God en mijn naaste tekort gedaan? Dan kun je, als de Heere dichtbij komt, kun je ook ineens zo voelen wat je een ander soms tekort hebt gedaan. Kijk, zo gaat het vaak ook al onderling. Paulus zegt, als uw vijand hongert, geef hem te eten, dan zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Dat wil zeggen, als je iemand die je kwaad doet, beantwoordt met goedheid en gunning, dan kan dat die ander verbreken en diep raken. Liefde weet soms binnen te komen waar de grootste strengheid op verzet stuit. Zoals in de gemeente kan het ook zijn. Wat dwang soms niet tot stand kan brengen, dat weet liefde te bewerken. Nou, en zo roept de Heere u ook in huis op, zoals u alles van hem krijgt, dat u zo ook in huis bent, dat je niet zozeer van elkaar heel veel eist, maar dat het nou zo is dat je vooral heel veel aan goeds geeft. Wat kan dat veel anders maken als iemand die nogal veel eist, dat bij zichzelf beseft van, maar hoeveel geef ik nou aan degene om me heen? En dat het wat anders zou mogen worden. Dat je zegt, ja, maar als de Heere nou zo voor mij is, dan kan ik toch ook niet dezelfde blijven in huis. Dan moet er toch meer achter de Heere aan. En dat is eigenlijk de vraag wel die naar ons toekomt. Wat heeft dat nou bij u en jou al opgeroepen, dat de Heere met zoveel goedheid tot je komt? Zakken met graan? Geld erbovenop? Betaald? Dus vergeving, verzoening, gemeenschap met God, toegang tot de hemel, opstanding der doden, dat komt de Heere. De grootste rijkdom komt hij als om niet voor je neerzetten. Voor jou is het. Mensenkind, je kunt door je zonde het niet verdienen, maar ik geef het om niet. En ik doe er ook proviant bij. Dat krijg je altijd bij koren, zegt de Heere. Proviant. Dat wil zeggen, als je de mijne bent, dan krijg je ook voor elke dag van je leven mijn hulp. Ik zal op je toezien. Uit mijn hand. Ja, de vraag is, zou je het nou wagen om je aan die liefde toe te vertrouwen? Om heel je leven met al zijn butsen en krassen en toekomstplannen en soms vastgelopen zaken, dat je zegt, Heere, nou ga ik het met u wagen. Dat durf ik nou, omdat u zo bent. Dat je aan de Heere overgeeft, je er als het ware in laat vallen. In die goedheid waarmee hij je opzoekt. En ook als je misschien al veel jaren met de Heere leeft, om je dan eens opnieuw met heel je hart aan hem te geven. Nou ja, die broers die gaan verder met hun reis en dan komen ze bij Jacob in Kanaan. En nou ja, we weten het, ze vertellen alles van die spionage ook. En wat Jozef had gezegd, dat de jongste broer mee moet. Nou, Jacob raakt helemaal wanhopig. Hij stort in een zwart gat. Jozef is er niet meer, Simeon niet meer. Nu willen ze Benjamin meenemen. Hij zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Ja, zo kan een mens soms zijn leven ervaren. Al de dingen zijn tegen mij. De heilige Jacob, die heeft het even niet zo vast in God. Hij ziet alleen maar donkerheid. Zoveel naars gebeurt er. Alles is tegen mij. En dan Ruben, die probeert nog wat te regelen. Nou ja, u mag mijn twee zonen doden. Als ik Benjamin niet bij u terugbreng, dat is natuurlijk dwaze praat wat een mens helemaal niet doen mag. Maar het komt wel uit meegevoel met zijn vader. Maar Jacob wil het niet. Hij zegt, als Benjamin omkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar met verdriet in het graf laten neerdalen. Jacob zegt, dat kost mijn leven. Die man die zinkt weg in mistroostigheid. Het is te veel voor hem. En ontroerend, ook weer die emotie, hoe de Bijbel hier eerlijk, levendig beschrijft wat er in Jacobs hart omgaat. Hoe een mens het beleven kan. Hoe echt. Maar kijk, dan komt het opmerkelijke. Dat Jacob meent dat alles tegen hem is. Ondertussen weet hij niet dat de Heere al voor hem bezig is. Om uitkomst en hulp klaar te maken. Jacob zit in donker. Maar achter zijn rug is de Heere bezig. Hij heeft Jozef onderkoning laten worden. Er is koren genoeg. Er zit een lunchpakket bovenop. Het is allemaal betaald. Jacob wordt straks met Jozef verenigd. De Heere is bezig de grote ontknoping voor te bereiden. Maar Jacob weet het nog niet. Dat ligt hier in een geweldige toepassing naar ons toe. Want de Heilige Geest leert ons hier dat God eerder met u bezig is dan dat u al een uitkomst, een ontknoping, een weg ziet. Dat hij al voor u aan het werk is en aan u denkt als u nog geen hand voor ogen ziet. Als u nog niet weet waarheen of waarheen niet. Hoe moet het, hoe dit, hoe dat. Jacob die zit er helemaal in. Maar de Heilige Geest laat daarmee zien. Zo doet de Heere nou met u. U zit nog allemaal rond te draaien. Maar de Heere zit al lang over je na te denken. En dan denkt de Heere. Hoe kan ik hem nou eens helpen daar? Hoe kan ik haar nou eens helpen? Het beste. Want de Heere die weet wel dat het zo het beste is rondom Jozef. Maar hij weet ook hoe ondraaglijk het is voor Jacob. Maar later ervaart Jacob hoe de Heere al met liefde aan hem dacht. Toen Jacob meende, alles is tegen mij. Terwijl hij dacht, alles is tegen mij, bleek de Heere achteraf al voor hem te zijn, al eerder. Ja, de Heere is ons altijd voor. Dat wil de Heilige Geest ons hiermee inprenten. Hij is ons voor. Gemeente, laten we vanuit deze geschiedenis groot denken van de trouw en wijsheid van de Heere God. Hij is achter onze rug meer met u bezig dan u heden ziet. U denkt heden na, maar de Heere is gisteren al begonnen met over u na te denken. Hij is eerder met het denken aan u dan u met het vragen aan hem. Laat ons dan door het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus de Heere onze God liefhebben en vertrouwen met heel ons hart, met heel ons verstand, met heel ons leven. Amen. Gemeente, willen wij hiervan zingen uit Psalm 31. En de laatste drie verzen, daar hebt u in vers 1 hoe de Heere God voor is en al nadenkt van tevoren. In vers 18 de ervaring, alle dingen zijn tegen me. En in vers 19 hoe de Heere, al is het later, maar dat hij altijd komt als zij hopend op hem wachten. 17, 18 en 19. Gemeente, in ons gebed willen wij ook voorbeden doen voor de heer Theo van Woerden. Vanmorgen was hij in de kerk, maar vanmiddag is hij in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. En daar werd het ook ineens heel zorgelijk, maar hij zou ook nu ook gelijk behandeld worden. Misschien nu wel tijdens de kerkdienst. En we willen hem ook aan de Heere opdragen dat alles ten goede zal mogen uitwerken. Willen wij de Heere bidden. Heere, als uw knecht Jacob uitroept, alles is tegen mij. Ja, dat kan iemand soms zo beleven. Zo veel kan het zijn. Heere, wil gedenken in ieder die dat gevoel heeft in het heden. Hoe wonderlijk, Heere, wilt u door uw Heilige Geest ons onderrichten in de wijsheid en de bijzondere gang die u gaat. En dat u ons dan laat zien, Heere, dat u al van tevoren doende bent. Waar wij het nog niet weten, daar bent u al doende om een weg te banen. En dat u dan dat zo bijzonder doet, Heere, dat er een zak koren, die volheid van genade, dat u daar het geld bovenop legt als een teken dat u het om niet geeft, maar dat u er ook proviant bij doet. Dat u ook voor elke dag een God wil zijn die zich niet onbetuigd laat en van wie we werkelijk alles mogen verwachten en tot wie we altijd zullen bidden. Heere, wilt u ons daarin sterken om ons zo aan u te hechten en u aan te kleven. Overal waar we zijn, gaan, werken, studeren, leven, wilt u ons zo gedenken. Zegent u ook uw gemeente hier en de kerkraad en dominee van Roest, zegent u hun werk tot opbouw van de gemeente, maar zegen ook alle die een taak in de gemeente hebben als organist of koster of in het jeugdwerk of hoe dan ook, Heere, laat het uw gemeente tot zegen zijn. Geef ook dat we uw gemeente naast u lief hebben. Onze eerste liefde tot u, maar dan ook liefde tot uw gemeente, om die tot opbouw nuttig te mogen zijn. Trouwe God, wij bidden u voor de heer Theo van Woerden. Vanmorgen was hij hier in uw huis. Nu is hij in het ziekenhuis. Wat een schrik. Heere, wij bidden u voor hem, nu hij een behandeling zal ondergaan. Wij bidden u dat het werk van de dokters door uw zegenende hulp ertoe zal leiden dat hij zijn gezondheid en kracht weer helemaal terug mag krijgen. Wilt u hem dragen en bewaren, Heere? En wilt u ook zijn met zijn vrouw, met alle die hem lief zijn? Sterkt u hen hierin, maar Heere, wil in uw genade bijstand verlenen. Heere, we danken u voor de zondag. Mogen het goede van de dag bij ons blijven, het goede van uw huis. Zegent u ons ook de komende week, wat ieder aan taak en roeping en plicht te doen heeft. Wat op de weg is gebracht, wat gedragen moet worden. Heere, geeft u voor alles het nodige. Bewaart u ons voor de zonde. Geef ons kracht tot vertrouwen. Geef ons genade om ook zoals u tot ons komt, dat wij ook tot degene om ons heen ook tot opbouw en ten goede mogen zijn. Dat het niet zozeer is dat we veel eisen, maar dat we van u uit leren om ook veel te brengen. Zoals u, Heere, naar ons toe doet. Hoort u ons gebed en neemt u onze dank aan. Wij bidden het u door onze Heer Jezus Christus, die met u en met de Heilige Geest, één enige God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Zingen wij, gemeente, als laatste psalm 84, het derde vers, welzalig hij die als in kracht, en ook vers 6, 3 en 6. Ga dan met u dragend de zegen van God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.